Welkom bij de F1 Vandaag van maandag 8 april. Mijn naam is Sebastiaan en met mij in deze studio zitten hoofdredacteur Tim Kraai en GP-blog medeoprichter Jerry Bakker. Mannen, de Grand Prix van Japan is achter de rug. Even graag een eerste korte reactie. Welk cijfer geven jullie de race?
Nou, we hebben hem weer overleefd, hè. Ik denk solide 7, ondanks het vroege tijdstip.
Ja, ik ga wel voor een 8. Kijk, het was misschien niet de meest gedenkwaardige wat betreft de raceoverwinning. Maar het levert alleen al mooie plaatjes op. Fouten worden afgestraft. Echt een mooi raceweekend.
Nou, mooi. 7 en 8, daar kun je het mee doen. Nou, dan gaan we denk ik gelijk door naar het cijfer 10. Laten we beginnen bij Red Bull Racing. En om te starten dan maar met Max Verstappen. Weer een ultiem weekend voor de Nederlandse coureur. Eigenlijk wel weer een masterclass, toch?
Ja, niet helemaal foutloos. Laten we gewoon een klein kritisch nootje doen. Gewoon even om vervelend te doen. De kwalificatie was niet perfect, maar ja, zelfs dat is genoeg. Kijk, weet je, op zo'n punt zitten we nu natuurlijk ook dat Verstappen na een kwalificatie zegt van ja, het rondje was niet goed genoeg, maar ja, het is toch wel genoeg. Wat natuurlijk eigenlijk ook wel een sneertje is naar zijn teamgenoot, maar oké. Voor de rest, soeverein, weet je, die eerste start, die herstart. Zo makkelijk weg. En rijdt de concurrentie vol zoek is nauwelijks in beeld geweest. Dus verder een nagenoeg foutloos weekend. En dan vervolgens ook nog dezelfde raceronde rijden. Dus ja, veel beter had het niet gekund.
Nee, je ziet echt gewoon hoe in control hij is met het hele team samen. Het is gewoon bizar wat voor geoliede machine de Red Bull Verstappen combinatie nu is. En inderdaad wat je zegt, ja, het feit dat je inderdaad niet de ideale kwalificatieronde rijdt en anders nog weer zo'n dominante race. Ook gewoon consequent gewoon 3/4 tiende op cruise control alsnog harder zijn dan je teamgenoot. Fluitend de snelste ronde nog even binnenhalen, ondanks dat Sainz er op versere banden aankwam. Ja, het zegt gewoon alles in principe over de bloedvorm van Verstappen. Hey.
Je zag ook gewoon het verschil, zeg maar, in die eerste fase van de race dat Perez nog achter hem zat. Hoe erg hij op de limiet zat om in de buurt te blijven van Verstappen. Hè? Dat hij over die curb heen schoot, dat hij even dat momentje door dat gras had. Ja, weet je, dat gaf gewoon aan hoe erg Perez op de limiet moet zitten om überhaupt in de buurt te blijven van Verstappen. Wat dan uiteindelijk ook niet eens lukt. En Verstappen die eigenlijk, ja, die doet gewoon precies wat die wagen kan. En loopt op die manier gewoon stapsgewijs weg. En Perez moet daar zo erg voor knokken. Ja, dat toont gewoon aan hoe bizar knap het is wat Verstappen daar doet.
Ja, die zit waarschijnlijk zo'n pakje FIFA-punten uit te openen.
Helmut Marko, die stelt er natuurlijk ook na de race. Ja, er valt eigenlijk nauwelijks iets te bekritiseren. Alles was perfect tot en met de laatste ronde. De pitstops waren ook ongelooflijk. Ja, ik denk dat we hem daar wel groot gelijk in moeten geven.
Ja, die pitstops waren toch wel. Ja, maar die pitstops waren geweldig. Want je hebt natuurlijk van DHL heb je de vaste pitstop award. Die eerste 4 pitstoptijden waren alle 4 van Red Bull. Dus de 4 pitstops die ze deden waren de snelste van iedereen. Ja, dat is natuurlijk bizar dat je zo goed bent als team op dat onderdeel. Waar je dus blijkbaar gewoon zoveel tijd in stopt. Nou ja, je ziet aan de andere kant van de grid hoeveel tijd je er ook aan kan verliezen en hoeveel plekken. Dus ja, weet je, dat ze daar gewoon serieus werk van maken. Dat is wel goed om te zien.
Ja, daar zou maar 5 plekken kosten.
Zeker, daarover straks meer. Hey, dan vond ik ook nog even leuk om in te zoomen op Perez. We hebben hem net al even genoemd. Ook daarbij pak ik nog even de quote van Helmut Marko erbij. Die stelt, hij is enorm verbeterd. Hij geeft de indruk dat hij het kan. Maar misschien wordt hij ook wel beïnvloed door het feit dat de contracten voor volgend jaar voor het grijpen liggen. Dit jaar veel eerder dan normaal. Dat lijkt ook erg motiverend te werken.
Dat is toch eigenlijk een doodsteek voor Perez, deze opmerking? Of ben ik nou gek? Want wat hij eigenlijk maar zegt, ja, pas als hij nu een beetje de druk van zijn contract erop staat en hij moet nu echt rijden voor zijn carrière, dan pas komt hij op gang. Hoe hij nu rijdt, zou eigenlijk zijn baseline moeten zijn, toch? Het was niet eens heel bijzonder. En het was niet eens super bijzonder, vond ik.
Het
was gewoon heel solide, maar.
Wat je zegt, Verstappen die zegt dat eigenlijk ook altijd als het gaat over de Nederlandse Grand Prix. Ja, het zou heel raar zijn als ik met extra fans en met extra juichende mensen opeens een paar procent harder ga rijden. Je moet altijd 100% rijden. Nou, dat is natuurlijk hetzelfde als je contract afloopt. Ja, het zou raar zijn als je dan opeens extra tempo vindt. Dus het feit dat Perez ergens een mentale knop heeft gevonden dat hij zich nu wat meer schikt naar het team, wat meer schikt naar de setup van Verstappen en ja, maar even genoegen nemen met de tweede plek in de hoop dat hij op die manier zijn zitje behoudt. Ja, zegt natuurlijk ook wel iets over hoe dat de voorgaande jaren was.
Dus geen reden om hem te behouden voor volgend jaar?
Nou ja, kijk, wat ik zeg, hij rijdt nu gewoon solide. In Australië wat minder, maar daarvoor reed hij ook solide. Dat is denk ik wat je van hem moet en wil verwachten. Is dat de reden om hem te behouden? Kijk, als hij dit een heel jaar volhoudt en dit elke race doet, ja, dan is er geen reden om hem te vervangen, lijkt me. Maar kijk, dat moet ik nog maar zien.
Vanuit Red Bull Racing perspectief, hè, sportief oogpunt, is dit wat je nodig hebt. Een tweede coureur die gewoon ondersteunend is aan Verstappen. Is het voor de sport leuk? Is het voor de fans leuk? Nee, dat eigenlijk niet. Weet je, het is gewoon een Bottas naast Hamilton. Je weet allang al hoe het seizoen gaat verlopen. Maar voor een team is het wel wat je nodig hebt. Alleen, ja, je hoopt toch, hè, in de sport, zeker als een team domineert, dat een tweede coureur net wat meer doet. Want we zijn nu allemaal hartstikke blij. Maar ja, eigenlijk is het natuurlijk heel raar dat je blij bent voor iemand die heel dichtbij Verstappen zit in de kwalificatie, terwijl dat Verstappen dus een slechte kwalificatie rijdt. En in de race met 12 seconden om de oren wordt gereden. Hij zat er gewoon achter. Hè? Het was niet
op
dat
cruise control
nog,
ook. Hè?
Ja, het was niet dat hij nu nog iemand in moest halen bij de start. Nee, hij reed vanaf ronde 1 op plek 2 achter Verstappen. En hij krijgt het niet voor elkaar om in de buurt te blijven. Dus ja, daar zijn we dan blij mee. Ja, wat ik zeg, vanuit Red Bull perspectief zou ik zeggen, ja, kan je hem behouden? Ik denk dat er wel betere alternatieven zijn. Maar of die willen is een tweede. Maar vanuit fanperspectief, ja, vind ik het toch altijd wel jammer als je al van tevoren kan invullen hoe een jaar gaat verlopen bij een team. Weet je, dan vind ik het leuker bij andere duo's om te kijken van oké, hoe zal dit zich dit jaar weer gaan verhouden?
Ik denk dat Red Bull daar heel weinig om geeft als ze die miljoenen aan prijzengeld aan het einde van het jaar weer binnen harken.
Dat denk ik ook, ja. En de Mexicaanse markt voor hun Red Bull blikjes is op zich ook wel lucratief.
Ja, maar goed, wel even. Ik bedoel, want we hebben Perez altijd wel. We zijn niet mild voor hem geweest. Ik denk wat hij nu doet, als hij dit het hele jaar laat zien, hij gewoon laat zien dat hij een prima coureur is. En als die drukker inderdaad nu definitief af is van oké. Weet je, want normaal gesproken vorig jaar en het jaar daarvoor hoorde je hem altijd wel van ja, maar dit optreden was niet goed voor mijn wereldtitel. Terwijl iedereen al een beetje zoiets had van ja, maar leg je daar überhaupt bij neer en wees gewoon die ondersteunende factor. En haal die drukker voor jezelf af. En dat lijkt hij nu gedaan te hebben en daardoor in ieder geval een stuk stabieler te presteren. Dus als hij dit volhoudt, zie ik geen reden dat Red Bull hem echt hoeft te vervangen, want dan hebben ze een droomscenario.
Ja, toch zat er wel één quoteje. Na de race, daarin zei hij van ja, als ik dit al op Suzuka kan, hè, een baan die voor hem heel moeilijk is, als ik dit al op Suzuka kan, ja, een beetje hintend op van nou ja, als we dan straks op de stratencircuit komen, dan ga ik meedoen om de overwinning. En dan begint het bij mij alweer, dan begin ik een beetje van die rode vlekjes te krijgen in mijn nek en dan begin ik een beetje te krabben. Dan denk ik alweer van oh, dit gaat verkeerd. Dus dat moet ik nog even zien, hoe lang hij dat inderdaad kan volhouden. Want ik denk dat er geen topsporter is die zich werkelijk, mentaal gezien, een jaar lang kan neerleggen bij het feit dat hij tweede coureur is. Dat is natuurlijk ook iets wat je van Valtteri Bottas hebt gehoord. En toen hij weg was bij Mercedes, van ja, dat laatste jaar heb ik het geaccepteerd. En dat was ook gelijk het jaar dat hij besloot van ja, ik moet nu weg bij Mercedes. Want dit is het niet meer voor mij. Op het moment dat jij als coureur zo gebroken bent, dat jij gewoon niet de beste bent. En dat jij, wat je ook doet, nooit gaat winnen van de man die naast je zit. Ja, dat doet mentaal wel iets met je, hoor. En ik vraag me af of hij dat een heel jaar vol zou kunnen houden.
Dat was ook wel het leukste jaar van Bottas. Want dat was ook het jaar dat hij teamorders een beetje begon te negeren, toch?
Ja,
dus
een beetje.
Dat ook alweer. Ja, maar
een beetje.
Dat was, jongens, ja. Ik ga even ingrijpen. Want we gaan nu, we hadden het over Red Bull Perez. We gaan nu naar Bottas. Laten we teruggaan naar de race. Ik denk wel het tweede beste team op de grid. En ja, die staan ook redelijk los eigenlijk van de overige teams die erachter vallen. Scuderia, Ferrari. Ja, overduidelijk dus een klasse beter dan de overige teams die achter hen staan. Ook hierbij vind ik het eigenlijk leuk om weer even een quote te pakken. Ditmaal van hun teambaas, Frederik Vasseur. Die stelt, eerlijk gezegd, denk ik dat alles heel goed ging op de zondag. De strategie was goed, afhankelijk van de positie op de baan. Het managen van de banden was onder controle. De pitstops gingen goed. Het tempo was oké. Dat betekent dat we een goede zondag hadden. En als we iets moeten veranderen, is het meer de zaterdag die we moeten verbeteren dan de zondag. Maar het was goed werk en goed teamwerk. Ja, en ik denk eigenlijk dat hij er wel helemaal gelijk heeft. Ferrari heeft maximaal gepresteerd. Qua strategie deden ze het goed. Nou, dat zijn natuurlijk jaren geweest waarbij dat absoluut niet het geval ook het geval was. Sainz was weer erg sterk. Valt er eigenlijk wat op te merken nu aan Ferrari afgelopen weekend?
Nee, zeker niet. Ja, we hebben het volgens mij vrijdag had ik het ook al kort behandeld en Tim ook vorige week al. Naar Australië was ik eigenlijk al best onder de indruk van hoe stabiel zij nu echt het tweede team zijn. En dat hebben ze deze nu ook weer laten zien. Kijk, weet je, Vasseur die heeft eindelijk, die heeft echt die chaos die altijd bij Ferrari had, heeft hij er wel op een of andere manier echt nu, die is er nu al echt uit. Het oogt veel stabieler, het oogt veel rustiger, maken goede calls qua strategie. Sainz die ook gewoon echt, echt een stap omhoog heeft gedaan ten opzichte van, hij was vorig jaar al goed, maar hij is nu echt stabiel al flink wat races op rij goed op los van Saudi-Arabië. Ik vind helemaal niks op aan te merken. Het enige wat ze nodig hebben is net een wat snellere wagen. Maar goed gezien hoe lang het seizoen nog is, kan dat nog best wel interessant worden als ze ergens dit seizoen echt een flinke ontwikkelingsslag weten te maken. Kunnen ze misschien echt sporadisch Red Bull gaan uitdagen op dezelfde manier dat Red Bull dat op specifieke banen toen met Mercedes kon doen. Dat zou heel mooi zijn, denk ik.
Het is gewoon echt weer een raceteam. Wat je zegt, na Australië heb ik dat ook al gezegd. Onder Frederik Vasseur is het gewoon weer een serieus raceteam geworden. Er zijn echt dingen goed gaan doen. Ik moest 2 weken terug moest ik wel lachen om de Lollipop Man. Die had toen een video dat Leclerc zijn strategie helemaal perfect ging in de race. Nou, toen zat Sainz op de pitmuur. Hè, op die manier werd het geregeld.
Ja, die was mooi.
Dat zegt wel iets over hoe men keek naar Ferrari en hun strategie de afgelopen jaren. En dat is natuurlijk wat typerend geweest voor hoe niet serieus men Ferrari de afgelopen jaren heeft genomen. En dat beeld is nu compleet veranderd. Als je nu kijkt naar dit jaar, 4 races gehad. Gewoon elke keer gemaximaliseerd. In Bahrein 3-4. In Jeddah werd Leclerc derde. En haal je met een rookie die nog nooit in de Formule 1 hebt gereden ook nog punten. Hè, die durf je ook in die wagen te zetten. In Australië word je 1-2. En nou dit weekend weer 3-4. Ja, je doet gewoon wat je kan met deze wagen. En meer vragen we niet ook van Ferrari. En zelfs zo'n kwalificatie loopt dan verkeerd voor Leclerc. En dan doen ze iets speciaals met de strategie. Gaat Leclerc als enige een eenstopstrategie doen? Nou, Leclerc goed genoeg om dat uiteindelijk voor elkaar te krijgen. En ze worden gewoon alsnog 3-4. Dus ja. Ja, echt mijn complimenten voor het team en hoe zich dat heeft ontwikkeld. En ja, die wagen zie je zich ook duidelijk ontwikkelen. In Australië zaten ze er echt bij. Ik denk dat ze dit jaar op meerdere circuits er echt mee kunnen doen om de overwinning. Dat gaat waarschijnlijk over een heel jaar niet genoeg zijn om de wereldtitel af te pakken van Red Bull Verstappen. Maar ze hebben wel echt een hele grote stap gezet. En dat zou misschien er wel voor kunnen zorgen dat je in 25 wel voor een spannende titelstrijd hebt.
Ja, Hamilton versus Verstappen bij Ferrari.
Nou, Hamilton met die rollator.
Nou ja, goed, die is al half met één been zitten in die Ferrari. Dat zag je toch ook naar dat interview gelijk, dat hij wegstapt.
Ik moet zeggen, jongens, wat het gevoel dat ik bij Ferrari krijg, en misschien heb ik het al een eerdere aflevering gezegd, ik krijg er een beetje hetzelfde Red Bull gevoel bij toen zij ook, zeg maar, gewoon vanuit die achterhoede omhoog aan het vechten waren tegen, of aan het knokken waren tegen Mercedes om maar, ja, die titelstrijd aan te gaan. En het is net wat je zegt, Tim. Ja, als zij volgend jaar net gewoon eventjes die auto nog wat beter voor elkaar hebben, dan zou het zomaar volgend jaar bijzonder spannend kunnen gaan worden in die titelstrijd.
Door er nu al zo dicht op te zitten, zeg maar, zorgen ze er ook voor dat Red Bull niet nu al, kijk, zoals vorig jaar konden ze na race 4 al beginnen aan de wagen van 2024. Dat kan nu niet, want daarvoor zit Ferrari er gewoon te dichtbij. En ja, met de uitvalbeurt van Verstappen, ja, dan zie je hoe kort het dan bij elkaar kan staan. Dus door er zo dichtbij te zitten, dwingt Ferrari ook Red Bull om op deze wagen te blijven focussen. En dat maakt het natuurlijk wel interessant, ook weer richting 25.
Nee, zeker. Dan even ingezoomd, of even inzoomen op beide coureurs. Carlos Sainz, ja, ik denk gewoon weer een buitengewoon sterk weekend. Ik denk dat misschien wel laat zien dat Ferrari misschien wel een beetje spijt moet hebben dat ze op dit moment afscheid van hem hebben genomen. Maar goed, dat is geheel mijn mening. Niet afscheid hadden moeten, of juist afscheid hadden moeten nemen van de andere teamgenoot, Charles Leclerc. Hoe kijken jullie tegen Sainz aan?
Ja, ik denk dat bij Sainz een beetje hetzelfde is wat je misschien niet een hele verre vergelijking, maar ook bij Perez hebt, weet je. Er is niet echt een druk bij hem van, ik bedoel, het is zijn laatste jaar. Hij heeft een enorme stap gezet. Nou kijk, Hij was altijd al een goede coureur in de race. Ook vandaar dat die grap van Lollipop Man ook zo terecht was. Maar ik heb ook het idee dat hij dit jaar echt nu een stap heeft gezet in de kwalificaties. Dat hij nu al twee races op rij al best wel op zich Leclerc te pakken heeft. Het is wel even aankijken hoe dat over een heel seizoen is. Maar dat was een beetje zijn zwakte punt. Leclerc was altijd bloedsnel over één ronde. Maar hoe het er nu uitziet... Weet je, als hij dit vol kan houden, dan begint hij toch wel een beetje, denk ik ook, ja, aan de positie van Leclerc te zitten als de man van de zaterdag bij Ferrari. En gezien dan zijn kwaliteit in de race, want het is gewoon een hele sterke coureur, dan sta je al voor. Dan ga je gewoon consequent voor die podiumplekken vechten.
Ik denk dat het gewoon mooi is om te zien dat Sainz zo'n goede ontwikkeling heeft doorgemaakt. We hebben de afgelopen weken veel gehad over coureurs die eigenlijk lijken stil te staan in hun ontwikkeling en genoegen nemen met waar ze staan. Ja, als je dan ziet hoeveel Sainz blijft doen om... Weet je, die werkt aan alle details, fysiek, mentaal, om gewoon een betere coureur te worden. En dat zie je gewoon terug. En ja, ik vind het dan ergens wel teleurstellend dat een Leclerc dat minder heeft. Terwijl dat die nog steeds in mijn ogen in potentie meer... race talent tot zijn beschikking heeft. Maar Sainz doet gewoon meer met het, ja, met het gif wat hij heeft gekregen. Kijk, Ferrari heeft de keuze gemaakt. Die zal ook niet meer veranderen. Ik begrijp de keuze ook nog steeds wel. Want Leclerc is kind van Ferrari en Hamilton. Levert heel veel geld op, commercieel gezien. Dus dat je dan uiteindelijk Sainz slachtoffert is ergens te begrijpen. Alleen het voor volgend jaar... denk ik wel dat er sportief gezien wel ergens wat zorgen zijn. Want ja, Leclerc wordt nu gewoon al een aantal races om de oren gereden. Is duidelijk niet de beste coureur van Ferrari. Nou, dat kunnen we ook niet zeggen van Hamilton bij Mercedes op dit moment. En al helemaal niet spreken over zijn motivatie. Ja, als je dan die twee coureurs als duo hebt... zal je toch volgend jaar ook af en toe wel eens afvragen... ja, wat als... we coureur X of Y in die wagen hadden gezeten. Als die in die wagen had gezeten, hadden we er dan misschien iets meer uit gehad. Kijk, dat ga je dan wel krijgen.
Ja, misschien dat Leclerc ook gewoon uit balans gebracht is, hè, door dat nieuws van Hamilton. Want hij heeft toch initieel laten doorschemeren en ook daarna wel voor zich laten doorschemeren dat hij pas heel laat te weten kreeg. En natuurlijk omarmt hij een zevenvoudig wereldkampioen. Maar hij was toch altijd wel een beetje het gevierde kind bij Ferrari. Met een lang contract op zak. En ja, ineens krijg je Lewis Hamilton naast je te zitten. Dat is ook niet de minste. Waardoor hij misschien ook zoiets heeft van... ja, wordt mijn positie dan weer bij Ferrari in twijfel? En dat
ja, hij zegt natuurlijk dat hij ingelicht is. Maar daar moet je inderdaad wel grote vraagtekens bij zetten of dat zo is. Want,
zijn reactie doet anders vermoeden wel daarin, hoor.
Ja, en misschien heeft dat inderdaad wel een effect. Hè? Het is wel een emotionele jongen. Dus misschien heeft dat wel een effect op zijn huidige prestaties. Dat is wel een goed punt.
Ja, nee, dat is overduidelijk dat het waarschijnlijk wel een effect heeft. Hey, de naam is al gevallen, Mercedes. Nou, het weekend zag er in het begin nog redelijk positief uit. Maar het eindigde, ja, denk ik, gewoon weer in een buitengewoon teleurstellend weekend voor de Brits-Duitse formatie.
Wie van jullie zei vrijdag nou dat het tweede team was dat weekend? Oh, waarom heb ik nou niet voor de geest wie van jullie het was? Wie kan ik voor de bus gooien?
Ik zou het ook niet weten eigenlijk.
Nee, maar, gaan we niet te lang op inzoomen?
Nee, wacht. Ik weet wel wat we vrijdag hadden besproken. In ieder geval, ik had die quote van Hamilton even op tafel gegooid. En die zei van dit is de beste vrijdag die we ooit gehad hebben. De auto voelt fantastisch en dat zag er allemaal goed uit. Dat was het vooral.
Ja. Oké. Okay. Nou ja, goed, we weten allemaal hoe het...
Ga ik je zondag... terug onder de bus gooien,
Tim? We weten allemaal hoe het helemaal tot zondag is geëindigd toen hij wegliep. Maar goed, ja, pitstops vielen verkeerd. Russell werd dus inderdaad, ja, was een beetje de wilde man afgelopen weekend. En Hamilton, ja, die liep weg tijdens een interview.
Ja, het was vooral een vraag over Ferrari, toch?
Ja. Nou ja, goed.
Het was gewoon een mediamoment bij de geschreven media. Kijk, hij heeft zijn momenten gehad bij de tv. En dan komt hij bij het vakje voor de geschreven media. Normaal gesproken staan coureurs daar 3-4 minuten. Behalve Lance Stroll, die houdt ook over het algemeen redelijk kort. maar Hamilton, die stond er nu wel geteld 26 seconden. Want de vragen die hij kreeg, stonden hem niet aan. Hij kreeg een vraag... of hij met jaloezie naar Ferrari keek en of hij er naar uitkeek om daar volgend jaar te rijden. En toen gaf hij als antwoord, zijn er ook nog betere vragen? Toen was die journalist een beetje van slag. Dus hij zegt, oh ja, sorry, ik bedoelde het niet zo. Nou, toen zei hij, oké, en hij liep weg. En dat was het interview voor de geschreven media. Dus hij was niet in een opperbeste stemming na de race, laten we het zo zeggen.
Nee, dat lijkt me overduidelijk.
Nee, maar het lijkt me ook wel begrijpelijk als je kijkt naar de prestaties van het team. Wat ik eigenlijk best wel shocking vond, was wat teambaas Toto Wolff zei. Die eigenlijk op voorhand niet zou komen naar de Japan. Dat uiteindelijk toch is gekomen. Die gaf aan dat de auto gewoon nog steeds heel erg complex voor in is. En dat de correlatie er gewoon nog steeds niet is. Tussen wat ze in de windtunnel / simulator zien en daadwerkelijk op de baan. En ja, dat is, we hadden het er net natuurlijk al even kort over, Tim. Dat is natuurlijk iets dat waar ze eigenlijk mee begonnen toen de reglementen ingingen. Dus toen deze nieuwe auto kwam. En het lek is dus nog steeds niet boven.
Nee, maar het is natuurlijk iets wat we vorig jaar natuurlijk ook al hebben besproken. Ik weet dat we eind vorig jaar ook al een video hebben opgenomen. Waarin we toen ook al hebben besproken van ja, waarom Mercedes volgend jaar niet mee gaat doen om een wereldtitel. Nou, dat is deze reden. Want dit, wat Toto Wolff nu publiekelijk verklaart, wat heel pijnlijk is voor een groot team als Mercedes, werd vorig jaar al duidelijk in Brazilië, waar ze zo erg de plank missloegen. En natuurlijk een jaar daarvoor in Brazilië ook, waar ze eigenlijk niet begrepen waarom ze toen opeens competitief waren. Dat is het hele probleem van Mercedes. Sinds de nieuwe reglementen snappen ze niet waarom dingen goed gaan en waarom dingen verkeerd gaan. En ja, we zitten 3 jaar in die reglementen en dat begrip is er nog steeds niet. En wat Toto Wolff nu gewoon heel erg duidelijk zei in dat persmoment na de race, is ja, we zien gewoon in onze data, we hebben 70 punten, zoals ze dat dan noemen, 70 punten aan downforce gewonnen. Nou, dat zou dan ook terug moeten te zien zijn op de baan. Maar op de baan gaan ze niet sneller. In die bocht waarin ze zoveel downforce zouden hebben moeten waarin ze zoveel downforce zouden hebben moeten winnen. Nou, dat is natuurlijk zo pijnlijk voor een team als Mercedes, dat je dan na 3 jaar nog niet op orde hebt. Dat die correlatie tussen fabriek, ik weet, Red Bull heeft toen ook wel eens een jaar gehad dat de correlatie niet klopte. Maar goed, dat moet dan wel snel opgelost zijn. Maar 3 jaar en nog steeds je correlatie niet op orde hebben. Ja, dan zet dat toch ook wel vraagtekens bij de technische kopstukken van dat team.
Ja, het lijkt vooral alsof zij echt dat hele, ja, dat hele nieuwe concept niet begrijpen. Hè? Dat ze daar gewoon niet echt de vinger op kunnen leggen. Want als je kijkt naar voorheen Mercedes, dat die lag als een tank echt. Qua downforce dan niet qua op het rechterstuk. Maar die lag echt gewoon op rails op het circuit. En echt sinds 2022 slaan ze echt ieder jaar gewoon alleen maar de plank mis. En ieder jaar beloven ze het beter.
Kijk, tuurlijk is dat ook erg logisch. Als jouw data, als jij al je onderzoek doet in je fabriek en al die data blijkt niet te kloppen met wat er op het circuit gebeurt. Dat is natuurlijk wat er gebeurt. Dus weet je, in de fabriek hebben ze een mega snelle wagen ontworpen, maar op de wagen komt er niet hetzelfde uit. Dus dat heeft natuurlijk niet per se te maken met of jij die reglementen begrijpt. Daar kan je ook je vraagtekens bij hebben. Maar blijkbaar gaat er gewoon heel duidelijk iets mis met hun apparatuur in Brackley. En daardoor komt het er niet uit op het circuit. En kijk, het is gewoon ontzettend pijnlijk dat je dat na 3 jaar, dat je daar nog steeds tegen de lamp aan loopt. En ja, even terugkomend op hun dominantie. Kijk, laten we wel zijn, die dominantie kwam voornamelijk door de motor. En die wagen werd door de jaren heen ook wel goed. Hè, omdat ze alle tijd hadden om die te ontwikkelen. Maar de grootste marge hadden ze wel gewoon door de motor die, ja, vanaf de start van die reglementen natuurlijk zo ver voorlag op de concurrentie. Paddy Lowe heeft dat toen de tijd al wel eens gezegd. We reden in de eerste paar jaar races met de motor op 50%, zodat niet opviel hoe snel we echt waren. Ja, die hadden zo'n voorsprong op de rest. Dat was niet normaal. Dus,
ja, maar 2020 Mercedes, die was ook snel hoor. En toen was de rest wel op zich redelijk in de buurt. Maar dat was wel echt, die lag echt op rails.
Ja, toch. Als de omstandigheden er waren, waarbij het chassis echt bepalend was, waarbij aerodynamica echt belangrijk was, dan zat de Red Bull erbij.
Zeker. Maar en heel af en toe zelfs, kan ik me nog herinneren, een Force India ook. Die ontbrak zeker niet uit dat lijstje. Hey, dan Fernando Alonso.
Een stapje maken. Lekker bruggetje hoor.
Ja.
Hey, zet een knotje achter op je hoofd en we hebben Daniel gaan terug.
Hey, Fernando Alonso vond het ik ga er gewoon overheen, Thierry. Hey, Fernando Alonso vond het ook leuk om nog eventjes een schop na te geven. Die is natuurlijk de afgelopen periode veelvuldig gelinkt aan naar overstappen naar diverse teams. Waaronder Mercedes. En die stelde in Japan nog eventjes van dat hij eigenlijk geen reden ziet om naar Mercedes te gaan, gezien de performance daar zo ongelooflijk, nou ja, dat maak ik er dan zelf van, maar zo ongelooflijk slecht is. zelf.
Ja, Alonso heeft waarschijnlijk een nee te horen gekregen van Toto Wolff, want anders had hij dit niet gedaan. Want hij werd daar zeker in genoemd, maar Alonso wil zelf heel graag naar Red Bull Racing. Dus voorlopig is hij daarmee bezig.
Dit is echt al een brug verbranden terwijl hij hem nog moet oversteken.
Ja maar dit is gewoon typisch Alonso.
Ja.
En dat is ook wel mooi.
Hij heeft ook wel gelijk. Laten we eerlijk zijn.
Ja.
Maar goed. Aston Martin, zelf zegt hij, ik denk dat er nog wel een paar dingen in de pijplijn zitten om de auto te verbeteren. Het eerste pakket is slechts de basis van wat we later in het seizoen zullen gaan introduceren. Nou, dat klinkt allemaal al best wel bemoedigend als ik kijk, in ieder geval aan de kant van de garage van Alonso. Want bij Lance Stroll, ja, daar moeten we het, daar moet Aston Martin het denk ik dit jaar niet van hebben.
Nee, dat is helder. Ja, en dit is vorig jaar dat ze die fabriek ook geopend, toch? Die nieuwe fabriek. Misschien dat die nu eindelijk echt op volle toeren draait. Dat ze echt met gewoon goede en flinke updates kunnen komen. Ja, ik hoop het, weet je. Ik zou het heel vet vinden als Alonso, net zoals begin vorig jaar, gewoon echt meedoet vooraan. Eigenlijk met Ferrari en, nou, als dat lukt, Mercedes nog. Als ze die correlatie op orde krijgen. Dan heb je gewoon... Als je gewoon afwisselend die topcoureurs op voor de podiumplek hebt, wordt het überhaupt gewoon echt superleuk om verder te kijken.
Ja, het is gewoon een mooi merk om van voren te hebben. Alleen, ja, op dit moment is het inderdaad wel gewoon alleen Alonso. En moet je gewoon over een heel jaar gaan zien of Aston Martin dit jaar wel de juiste koers weet te varen. Want vorig jaar, ja, qua updates sloeg ze compleet de plank mis en zakte ze heel ver terug. Hè, van eigenlijk het tweede team naar het vijfde team aan het eind van het jaar. Nou, nu staan ze, hè? Als je Alonso als maatstaf neemt, zijn ze denk ik het vierde team achter Ferrari en McLaren. Ze staan vijfde bij de constructeurs, maar dat heeft een andere reden. Vierde team qua rangorde. Ja, nu moeten we gaan zien, kunnen ze mee met die topteams in ontwikkelingssnelheid? Kijk, McLaren heeft laten zien dat mogelijk is als klant van Mercedes. Ja, nu moet Aston Martin dat gaan laten zien. En het is, ja, terugkomend op Mercedes, natuurlijk heel pijnlijk dat Mercedes als fabrieksteam twee klantenteams voor hun heeft staan. Hè? Want en Norris en Alonso waren sneller dan de snelste Mercedes. Ja, dat kan eigenlijk niet, hoor.
Nee. Maar toch. Ja. Het wordt een beetje de nieuwe pispaal zo op deze manier.
Maar wat ook niet kan, ik weet niet, dat hebben jullie ongetwijfeld gezien tijdens de race, was die track dominance infographic van Stroll versus Alonso.
Ja, maar zijn we daar nog verbaasd over? Ja, ergens gun ik het Stroll ook wel, hoor. Als,
waarom?
Ja, misschien omdat hij Canadees is, weet je. Toch een beetje affiniteit met mijn schoonfamilie in die zin. Maar helaas, ja, hij is het niet. Hij is gewoon echt veel te traag. En ook echt veel te traag. Het is echt gênant.
Ja, kijk, heel eerlijk. Kijk, Aston Martin heeft de ambities van een topteam. Heeft een deal met Honda uit de nieuwe fabriek. Maar je staat natuurlijk gewoon voor paal met zo'n coureur in de auto. En het is te hopen dat zijn vader hem een keer verhuist naar het World Endurance Championship. En dat hij daar in die hybride car van Aston Martin gaat stappen. Want in de Formule 1 hoort dit toch gewoon niet thuis. Het kan toch niet dat je in de kwalificatie op 17e wordt gereden in Q1 door je teamgenoot. Zonder probleem, hè? Gewoon 17e en dan gewoon... Dat je na afloop zegt van ja, het was een van die weekenden. Dat je denkt, dit zie je in Sainz toch niet zeggen. Dat kan toch niet gebeuren bij Ferrari of bij Mercedes. En dan vervolgens in de race, dan rijdt hij naar P11. Dan denk je, nou, hij loopt nog wel in op Tsunoda. Dat lukt ook niet. Valt hij nog terug naar P12. En dan na de race ligt het allemaal aan de auto, want de auto was heel traag op de rechtstuk. Terwijl Alonso rijdt naar P6. Waar heb je het over, vent?
Wat ik heb met Stroll, zeker in zijn eerste paar jaren was hij heel erg rancuneus, maar had hij ook af en toe wel een race dat je dacht, oké, weet je, hij haalt wel als er een gek podium te halen viel, stond hij er soms ineens dat je denkt, oké, kan wel. Ook hij had volgens mij een keer die gekke pole ook in Turkije, was dat? Of dat hij in ieder geval voor start stond, ook op Monza, dat je denkt, nou, weet je, misschien zit er ergens toch wel potentie in. Maar hoe langer hij erin blijft zitten, hoe slechter dat eigenlijk wordt. Het is dat je toch meer gaat twijfelen, ja, was dat dan niet echt alleen puur mazzel?
Nou, dat...
Dat
puur mazzel blijkt, dat blijkt nu inderdaad, maar...
Heel simpel, Alonso, die heeft behaald vorig jaar, wat zal het zijn, een podium of 10? Lance Stroll, 0. En die heeft dat 3 in zijn hele carrière. Ja, een paar toevaltreffers die op zijn pad kwamen. En ja, weet je, Pol, Turkije was heel goed. En af en toe heeft hij goede weekenden, hoor. Dat ben ik zeker met je eens. Maar En ik zeg ook niet dat het een dramatische coureur is. He, dan we komen straks nog bij Sargeant. He, dan gaan we het daar pas over hebben. Maar,
well, Sargeant is echt je nieuwe pispaal nu.
Nee, maar Stroll hoort niet thuis bij een team wat naar de top wil. Kijk, als je naar de top wil, ik heb het de laatste keer ook al over gehad. En Pierre Wachier en Adrian Newey, hoe vaak die gasten benoemen dat je twee coureurs nodig hebt, twee gasten nodig hebt met feedback, die je info geven over die wagen, die het maximale elke keer uit die wagen halen, om je engineers, je hele team, vooruit te sturen. Om duidelijk te laten weten van oké, hier moet de wagen beter worden. Dit heb ik nodig van de wagen om het maximale eruit te halen. Alonso doet dat wel, Stroll niet. Dat kan ook niet als je zijn prestaties ziet op de baan. En ja, dat hij op zo'n rijderscircuit als Suzuka door de mand valt, en dat altijd het geval is, want hij heeft nog nooit Q3 gehaald op Suzuka. Dat zegt toch genoeg. Het is niet voor niets een rijderscircuit.
Tim, weet je, ik ben het helemaal met je eens.
Lekker.
Voor de verandering.
Lekker.
Nou, een unicum. Jullie zijn het zowaar met elkaar eens. Heel bijzonder. Dan gaan we naar V-Carp. Ik denk dat we eigenlijk daar moeten gaan beginnen met die buitengewoon geweldige pitstop van Yuki Tsunoda. Hè?
Ja, en ook goed dat hij het gelijk wel over de boordradio meldde. Want ik dacht eerst, oh, is hij sarcastisch? Maar toen dacht ik, hij heeft gewoon echt 5 plekken gewonnen met die gekke pitstop. Of 4 plekken gewonnen met die pitstop. Ja, maar goed, weet je, op zo'n moment moet je... Dat zijn wel de momenten waar je het als team echt het verschil kan maken. Dat is denk ik het ideale voorbeeld van, in ieder geval van V-Carp. Hoe ze hebben laten zien dat je er zo bovenop moet zitten.
Ja, en het levert je gewoon een punt op. Hè? En dat is natuurlijk wat hij zich ook beseft. En inderdaad gewoon heel duidelijk en mooi communiceren naar zijn team. Want ja, zit hij daar achter Lance Stroll, dan gaat hij hem misschien wel, maar waarschijnlijk niet meer voorbij. Want Aston Martin was een veel betere wagen. Dus dan word je 11e. En nu word je 10e en pak je een punt. En ja, maximaliseert hij opnieuw. Dus Yuki Tsunoda wordt niet altijd even serieus genomen. En dat komt voornamelijk door zijn hele houding en zijn manier van doen. En dat hebben we natuurlijk in Bahrein ook wel weer gezien. Dus helemaal eruit is dat niet. Het blijft een beetje een speels jochie af en toe. Maar hij is wel snel. Hij is wel echt snel. En ik heb hem dat vorig jaar ook wel eens gevraagd. Want toen was er ook heel veel gedoe om zijn teamgenoten. En Nick de Vries eerst. En lacht aan Nick de Vries. En werd het Ricciardo. En toen Lars. En toen weer Ricciardo. Nu is er ook weer veel gedoe om zijn teamgenoot. Maar ja, we moeten ook gewoon heel eerlijk zijn. Tsunoda doet het gewoon echt heel erg goed. En is gewoon al 2 jaar lang. Anderhalf jaar lang. De leider van AlphaTauri, Toro Rosso, V-Carp, hoe je het noemen wil. Hij draagt dat team echt en maximaliseert in de meeste weekenden. Dus ja, echt een coureur die een goede stap vooruit heeft gezet.
Ja, zeker. Hij lijkt de druk inderdaad, net zoals u beschrijft, goed aan te kunnen. Met al die teamgenoten die eigenlijk naast hem zijn gezet. Ik denk eigenlijk dat zijn teamgenoot die dit jaar er misschien al in komt, dat hij daar nog een zware kluif aan gaat hebben. Maar daar zullen we het ongetwijfeld in de toekomstige F1 vandaag nog wel over gaan hebben. Dan Daniel Ricciardo. Haalde Q3 niet op een halve tiende? Was dat ongelukkig? Of hoe kijken jullie daarnaar?
Ja, kijk, op zich is een halve tiende is niet veel. Kijk, het is vervelend dat hij opnieuw verliest. En ik snap dat op mentaal natuurlijk ook wel weer een tikkie is. Maar ik denk dat hij in de kwalificatie, als je zo dicht bij je teamgenoot zit, is dat op zich oké. En zeker op zo'n lastig circuit, als het vertrouwen als coureur zo laag is, is dat gewoon prima. Alleen wat er vervolgens in de race gebeurt, dat is het meest pijnlijke. En natuurlijk ook gewoon zijn reacties na de race, waar we het vorige keer ook al over hebben gehad. Kijk, hij krijgt een nieuw chassis in China. Ja, dat moet er dan allemaal voor helpen, want hij is het vertrouwen kwijt in dat chassis en misschien ligt het daar wel aan. En verwees hij zelfs ook nog naar een situatie bij McLaren, waar hij naar eigen zeggen toen ook met een voor zijn gevoel minder goed chassis reed. Ja, als je dat soort excuses gaat zoeken voor je eigen prestaties, ja, dan begeef je je wel op glad ijs. Weet je, uiteindelijk ligt het voor een groot deel gewoon aan jezelf.
Nou, je is al met één been door het ijs gezakt, zou ik zeggen. Het feit dat we het hier hebben over Daniel Ricciardo. Hè, toen Verstappen bij Red Bull kwam, werd hij gezien als de next wereldkampioen. Bloedsnel was hij destijds ook. Hoe die met zijn staart vertrokken is bij McLaren. Hoe Red Bull hem dan die tweede kans. En ik moet zeggen, Christian Horner heeft het ook niet allemaal geholpen. Door te zeggen van ja, met die tijd stond hij op pol in die Netflix documentaire. En hij is weer helemaal terug. En we zien weer de oude Daniel Ricciardo terug. En dat is er gewoon niet. Het feit dat hij Yuki Tsunoda hem zo in zijn zak heeft, zegt in principe al genoeg. En ik denk dat McLaren echt gewoon mentaal geknakt heeft, waar hij denk ik hier ook niet uit gaat komen. Want elke race, als dat Tsunoda nu sneller is, breekt hij verder. En dan we weten hoe dat afgelopen is bij McLaren. Uiteindelijk is hij er halverwege vervangen tijdens zijn contract. Ik zie dat nu ook niet heel erg veel positiever aflopen. En het is jammer, want het is een super grappige gast om te zien. En ik denk voor marketingtechnische redenen ook echt een enorme aanwinst voor Red Bull en om hem in de Formule 1 te hebben. Maar ja, laten we eerlijk zijn, als je wordt weggereden door Tsunoda momenteel, terwijl je zelf de grote coureur bent die weer binnengehaald is, dan ziet dat er niet goed uit. Zet dan Lawson erin, weet je. Die had Tsunoda al sneller, zeg maar.
En wat je zegt, kijk, en Horner had daarin misschien nog wel gelijk. De oude Ricciardo is terug. Dat is het. Het is gewoon nog steeds dezelfde Ricciardo. Alleen ja, de rest van de Formule 1 heeft zich wel ontwikkeld. Ja, maar Ricciardo is een beetje stil blijven staan. En ja, daardoor werd hij uiteindelijk ingehaald door Verstappen. Want vergeet niet, in 2016, 2017 was Ricciardo over een heel seizoen in punten beter dan Verstappen. Dat ontwikkelde zich omdat Verstappen beter en beter en beter werd. En uiteindelijk in 2018 versloeg Verstappen hem. Daar ging hij met de staart tussen zijn benen weg. Nou, bij Renault won hij. Bij McLaren kreeg hij gewoon dezelfde situatie. Verslagen door Norris in het eerste jaar. Tweede jaar werd het verschil nog groter. Ja, dat zie je nu ook bij Vierkarp weer gebeuren. Vorig jaar was Tsunoda al ietsjes beter in die paar races dat ze samen reden. En dit jaar is het gat alleen maar groter. Hij leert niet. Hij zoekt alleen maar excuses. Ja, en dan word je niet beter.
Ja, zonde.
Ja, bijzonder zonde. Wat ook zonde is, is als we naar verderop in de pitstraat gaan kijken. Williams. Man. Dat is wel echt drama de afgelopen paar races. Sargeant die crashte in VT1. Dat hebben we afgelopen vrijdag al besproken. Kreeg auto met oude onderdelen. Albon, laat het maar gewoon lullige crash noemen in de race. Sargeant schiet vooruit. Of schiet rechtdoor tijdens de race en eindigt onderaan. Geen punten.
Ja. Ja, dat was ook nog wel een prestatie, hè? Achter de Alpines eindigen. Dat is wel best wel knap.
En dan, jongens, echt als overtreffende trap. In mei is er pas een nieuw chassis klaar. Ja, is de kritiek op de teambasis, is dat terecht? Hoe moet dat team nu verder?
Ik denk dat de leverancier van duct tape wel blij is de komende periode. Want dat gaan ze wel flink nodig hebben voor dat soort van Williams als dit op dit tempo doorgaat. Want ja, laten we eerlijk zijn. Het enige wat Williams niet nodig had was een crash dit weekend. Ze krijgen er 2,5. Bijna 3. Nog met 2 met Sargeant. Kijk, die van Albon was lullig. Was een beetje een startincident. Maar die van, ja, Sargeant waren weer onnodig.
Ricciardo had wel in zijn spiegels kunnen kijken, trouwens. Maar ik snap
Het is letterlijk de eerste ronde in een redelijk snelle bocht waar iedereen. Dat is nog, weet je, dat soort gekke dingen gebeuren.
Bij oudere, niet oplettende coureurs, ja.
Ja, nou goed, we hebben hem net al afgebrand. Of we kunnen weer opnieuw gaan beginnen.
Even een klein tikje na. Hij ligt al lekker op de grond.
Nee, maar Sargeant was gewoon gênant weer, toch?
Ja, kijk, weet je, een vals verdedigt hem dan na afloop. He, van ja, iedereen zat daar op de limiet. Ja, iedereen zit daar op de limiet. Maar jouw coureur vindt weer de ginbak. Weet je, het is onbegrijpelijk hoe vaak die jongen in dat soort situaties belandt. Weet je, gaat gewoon met veel te veel snelheid erin. En ja, weet je, het zijn ook gewoon geen rookie fouten meer. Het is gewoon, hij is niet snel genoeg en hij maakt te veel fouten. Het is gewoon een combinatie. Het is onbegrijpelijk dat die jongen in die wagen zit. Ik denk dat weet je, iedereen inderdaad die kritiek op Vals is er. Ik ben het daar niet helemaal mee eens. Weet je, heb ik vrijdag of vorige week ergens ook al aangegeven. Ik denk dat hetgeen wat hij doet, juist die grenzen opzoeken, alleen maar goed is voor Williams. En dat ze hier heel veel van gaan leren van deze periode. En dat daardoor het bedrijf ook een beetje wordt opgeschud. Wat in de afgelopen 20 jaar gewoon heeft stilgestaan. Nu wordt ze opgeschud van ja, dit is er nodig om mee te kunnen doen met de top. Moeten zich nu gaan aanpassen. En daar gaan ze in de komende jaren veel profijt van hebben. Hebben ze nu heel veel last van. Maar ik denk dat Vals de grootste fout is eigenlijk geweest. Is dat je die Sargeant in de auto hebt laten zitten. En dat je daar niet Felipe Drugovic en Mick Schumacher Theo Pouchier, weet je, je had daar echt genoeg andere opties die het volgens mij zeker niet slechter hadden gedaan dan Logan Sargeant.
Nee, ik denk alleen dat ze daar een beetje bang zijn voor het Red Bull effect natuurlijk. Wat ik wel op zich goed vind aan zo'n team, is ze geven zo'n rookie wel echt een kans. Ja, dat hij nu echt niet presteert, dat is wel helder. Maar ook denk ik dat ze dat mee zullen nemen in het hele leerproces. Want als jij
daarin moet je dan wel. Kijk, tuurlijk moet je dat vertrouwen hebben. Hè, dus je moet ze wel de tijd geven. Dat ben ik met je eens. Dat vertrouwen moet er ergens zijn en dat is ook goed. Alleen je moet dat vertrouwen wel ergens op kunnen baseren. Dus je moet wel iets hebben gezien waarvan je zegt van, oh, hij heeft inderdaad die snelheid. Of hij heeft inderdaad die race pace of die racekracht. Maar wat heeft hij nou in jaar 1 laten zien waarvan jij zegt, ah, inderdaad, hij gaat straks mee naar de top. Bij, toch helemaal niks. Hij is elke race, elke kwalificatie met afstand verslagen door Albon. Is er niet één keer bij in de buurt gekomen. Ja, vergelijk dat met het Tsunoda in zijn eerste jaar. Ja, die was wel een paar keer sneller in zijn eerste jaar dan een Gasly. Weet je, zeker. Je moet wel iets zien.
Zeker.
Ik zie niets, hoor.
Nee, daar ben ik het ook mee eens. Maar ik denk dat ze hem gewoon de kans wilden geven. Nou, weet je, we hebben hem. We willen hem echt maximaal ondersteunen om in ieder geval te kijken of het wat wordt. Dat het niks wordt, dat lijkt me nu ook wel helder. Maar wat ik zeg, misschien dat ze een beetje bang waren. Want ik bedoel, toen Red Bull halverwege Nick de Vries misschien ook wel enigszins uit die Alfa Tauri heeft getrokken, kreeg Red Bull ook een flinke berg aan kritiek over zich heen. Ja, zo'n leider is vals niet. Die is wel iemand die heel erg ondersteunde. Maar ik denk dat het voor hem misschien ook een leerproces is nu. Dat hij ziet, ja, weet je, zo'n jong talent. Hem echt proberen de kans te geven en het zit er niet in. Ja, dan kan je het beter afkappen.
Ja, achteraf gezien had misschien Williams er beter aan gedaan. Of had Nick de Vries er beter aan gedaan om te kiezen voor Williams. Wat het verhaal is dat rondging dan toen nog Alfa Tauri.
Zullen we niet nog een keer die discussie aangaan?
We gaan door, jongens. Dan gaan we naar de kleurlozen van afgelopen weekend. Nou ja, laten we allereerst McLaren. Norris sterk, Piastri misschien wat minder. Dan, ja, een ander kleurloos team. Met een kleine uitschieter. Alpine.
Ja, die de uitschieter was vooral de botsing dan, bedoel jij.
Ik kan zeggen, ja, de uitschieter dat de auto bijna van de baan aframpte, ja.
Ja, het is ongelooflijk hoe vaak die twee coureurs elkaar weten te vinden op de baan. En nu was het ook weer bizar, weet je. Het was bij die herstart. En Gasly heeft een goede start. Komt in het midden. Ocon zit aan die linkerkant en rechts zit volgens mij Tsunoda. En Ocon stuurt gewoon naar rechts. En volgens mij moet je vanuit zijn positie, want Tsunoda zit verder naar voren, moet je die Tsunoda zien zitten. Dus waarom stuur je naar rechts? Ja, vervolgens gaat hij dan weer lopen klagen over Gasly. Terwijl ik denk, ja, jij sandwich hem. Daar kan Gasly niks aan doen. Maar ja, daardoor verpesten ze hun hele race. Want Gasly, ja, daar lag de halve vloer vanaf. En bij Ocon was er ook schade aan de wagen. Nou denk ik niet dat ze punten hadden gescoord als ze die schade niet hadden gehad. Want man, wat waar. Volgens mij, op het moment dat jij daar met je Fiat 500 had gereden in die eerste sector, dan was jij ook, had jij ook om de Alpine heen kunnen rijden. Wat waren die traag daar? Die werden echt gewoon voorbij gereden alsof ze er niet reden. Het was echt niet normaal.
Ja, nou, ik denk dat ze nu lekker een goed excuus hebben dat ze kunnen zeggen dat ze schade hadden. Maar het begint echt gênant te worden met dat team. Hè.
Fabrieksteam, hè? Staat gewoon stijf onderaan.
Echt.
Ja, dat was niet best. Ander team dat redelijk goed voor de dag kwam, denk ik, was Haas. Was prima. Ja, prima weekend eigenlijk. Dan tot slot. Steek. Ja, ik zie een mooi voorspel. Een mooie toekomst voor Steek dan dus Audi. Jullie zijn het daar, hebben al vaker aangegeven. Jullie zijn het er niet mee eens.
Ho. Nee. Nou, niet weer onze woorden in de mond gaan leggen. Jij legt
het goed in, hè?
Steek en Verstappen. Daar gaat het mis.
Daar gaan we het later over hebben, Tim. maar ik wil heel even inzoomen op de ongelooflijk goede pitstop van Valtteri Bottas.
Nou, dat was toch te pijnlijk voor woorden. Hij ligt dus vooraan. Je gaat met 5 coureurs de pit zien. Hij ligt vooraan. Netto puntpositie. En je komt als 5e van die rij naar buiten. Ja, dan zet je hem toch gewoon in de garage. Dan zeg je van, jongens, rij maar achteruit. Ik kap ermee. Weet je, dat is toch.
En weer, hè? En weer.
En nu was het dan nog relatief een snelle pitstop, hè? Dat is nog het erge. Want dit was nog gewoon een oké pitstop voor hun doen. Het was ook gewoon bizar. Ze hadden reservemoeren liggen bij die pitstop. Weet je? Waardoor ze rustig aan konden doen en die dingen konden vervangen. Ja, het is de Formule 1. Kijk, het gaat om pitstops van 2 seconden. De verschillen gaat om tienden, om een paar seconden. Ja, op het moment dat jij 3-4 seconden verliest in de pitstraat, Ja, dan neem je jezelf als raceteam toch totaal niet serieus. Dus dat, ja, dat het zover heeft kunnen komen. Het is te pijnlijk voor woorden.
Nou, gelukkig neemt Audi het over. Misschien kunnen we de volgende glazen bol de pitstop voorspellen van Steek dit seizoen. Misschien wel leuk. Kijken hoe dicht we daar in de buurt zitten. Zolang het langer is dan 10 seconden.
Nou, ik, het zal beter gaan dan onze normale glazen bol voorspellingen, denk ik.
Nou, ik weet niet. Volgens mij zat ik er redelijk dichtbij met Verstappen, Perez en Sainz. Maar ik moet hem even terugluisteren eigenlijk.
Volgens mij heb ik hem letterlijk voorspeld.
Volgens mij heb ik hem voorspeld. Nou goed, deze gaan we terugluisteren. Hier komen we volgende week.
Ik kan hem allebei, jongens. Jullie mogen
Ja, misschien dat een scherpe gebruiker het weet. Maar goed, dan horen we het vanzelf.
We gaan hem voor vandaag in ieder geval afronden. Dit was de F1 vandaag van maandag 8 april. Aankomende woensdag zijn we er weer terug met een nieuwe aflevering. Tot dan.